Zijn we al live? Oké.
Ik heb even een biertje open.
Oh, lekker.
Ja, dat is een beetje even de laatste, hier.
Ja? Oh, man.
Had je ooit gedacht toen we hier aan begonnen dat we ooit op zo'n plek zouden zitten?
Nee. Ik had wel vertrouwen, maar dit is wel... Als we dit de standaard maken, dan hebben we een heel mooi...
Ja, dan gaan we wel heel veel mensen teleurstellen, denk ik thuis. Hier naartoe verhuizen. Ja. Iedere week hier de podcast opnemen. Ja, wat had een idee voorbereid voor vandaag. Dat onderwerp dat gaan we nog wel later behandelen. Ja. Maakt ook niet uit wat dat was. Maar toen ik dat gisteren aan het uitwerken was, toen kwamen we eigenlijk beide tot de conclusie, nee, het moet hier niet over gaan. Het moet ergens anders over gaan. Ja.
Dat gebeurde heel spontaan. Komen we later op terug. Maar...
Ja. Want we gaan het over de Turpin case hebben.
Onder
vertel
andere.
Vertel jij eens even hoe we daar op zijn gekomen.
Nou, ik zit even te denken of ik de dag goed heb. Volgens mij was het zondag of maandag. Zondag, hè?
Zaterdag.
Zaterdag zelfs, oké. Okay. Tijd gevliegt echt. Maar zaterdag zijn we met de zoon van Bill, waar we bij logeren. En de zoon van Paul, zijn broer. Jacob, zijn wij hapjes gaan eten in, jij weet dat denk ik?
Temecula.
Ja, Temecula.
Old Town Temecula. zelfs
Temecula.
Temecula.
Oké. Okay, ja. Maar heerlijk hapje gegeten. En natuurlijk, ik kende ze nog niet. Jij kent ze al langer. Ik kende ze niet, dus je gaat jezelf voorstellen. En ik hou natuurlijk mijn verhaal altijd achterwege. Maar jij gaf me eigenlijk een beetje een zetje.
Om je Engels te oefenen.
Ja, omdat je zei van dit is een mooie manier, goede manier om je verhaal in het Engels uit te leggen. En daarmee dus beter te worden daarin.
Ja, want ik heb je achtergrond een klein beetje gedropt bij mensen hier. Ja. Omdat Amerikanen, dat is gewoon cultuur. Die stellen eigenlijk als, meestal een van de eerste vragen is, what do you do?
Ja.
Nou, wat jij doet heeft natuurlijk alles te maken met wat jou is overkomen.
Ja, klopt.
En ik dacht, dan kan het wel... Ik weet niet of dat vervelend voor je gaat zijn als je dat continu moet vertellen, dat verhaal. Dus ik heb even... Ja, een kleine recap gegeven van wat jij meegemaakt. En ik dacht, ja. Mike is natuurlijk ook een politieagent, een Klopt. Sheriff hier in de buurt. Die vindt jouw verhaal super interessant, dat wist ik al. Dus ik zei tijdens het etentje van, vertel eens aan Mike je verhaal in het Engels.
Ja.
Dus kwam met een lang verhaal natuurlijk.
Ik kwam met een lang verhaal, nou echt, op zich.
Nee,
op zich.
Ik vond dat je het best goed deed.
Ja,
ik weet niet of door de cocktails kwamen.
Nee, maar je leert natuurlijk, we zitten hier nu 2 weken. 2 weken lang, elke dag wel een stukje Engels gepraat. En zoals je weet, de woorden zijn op zich, die zitten er wel. Alleen het praten en een soort van logische verhaallijn opbouwen is nogal lastig. En zeker als je het moet doen met mijn eigen verhaal, laat maar zeggen, die nogal complex is.
In een andere taal.
Ja, klopt. Dus ik vond het ook een hele mooie oefening. Maar ik begon eigenlijk te praten. En ik merkte aan hem dat hij een soort van herkenning voelde of zo. Dus hij zei ook van, hij zegt, dit doet me denken aan een zaak die in zijn district gebeurd is. En wat bleek dus, hij ging daar direct eigenlijk op in. Hij vertelde dat er een gezin met 13 kinderen uit hun huis gehaald zijn. En die zijn daar eigenlijk hun hele leven in vastgehouden door hun ouders. Die zijn mishandeld, vastgebonden, verhongerd, gekleineerd, geïndoctrineerd, psychisch mishandeld. Echt een heel heftig verhaal wel. Maar hij vertelde dus dat zijn district dat verhaal heeft behandeld.
En
dat
is dus Riverside County.
Ja. En dat is dus 20 minuten hier vandaan. Dat is toch ook bizar.
Ja, want het verhaal lijkt dus heel erg op het verhaal van jou en jouw broertjes en zusjes. Ja. Echt Hij had het wel eens tegen me gezegd, maar het was bij mij nooit zo erg blijven hangen. Want Amerikanen hebben wel eens vaker dat je met iets komt en dat zij, dat dan ook hebben. Ken je dat? Dat je een verhaal aan iemand vertelt.
Ja, en die gaat ermee aan de
haal. Een beetje op zichzelf. Ja. Dus hij heeft het wel eens aan me verteld, maar... Ik vind achteraf wel jammer dat ik er nooit op ingehaakt ben. Want het is echt een heel bijzonder verhaal. Ja. En wij gingen gisteren... hij zei tegen jou, er staat een documentaire online. Die heeft mijn vader opgenomen ook. Ja. Zijn vader Bill, waar wij in huis zitten. Dus die moeten jullie maar eens kijken.
Ja.
Dus gisteren zijn wij een hele dag weg geweest. We zijn in een pretpark hebben we rondgelopen. Ja. Knott's Berry Farm in achtbanen gezeten.
Ja, en mooi.
We waren helemaal kapot onderweg in de auto. Dus ik zei...
En het gekke was, laat maar zeggen, is dat we eigenlijk de hele dag al op een bepaald niveau bezig waren. We waren in een pretpark, maar we hadden hele serieuze gesprekken de hele dag al.
Met Brenna, de vrouw van Bill. Daar heb jij echt misschien wel een uur mee zitten praten. Jouw verhaal aan verteld.
Ja, klopt. Ja. Ze wilde eigenlijk alles weten, inderdaad. Maar sorry, ga verder.
Nee. Dus we zaten al een beetje in die flow. Hè, qua. Jouw verhaal was heel de dag al. Voerde een beetje de boventoon. En dat was ook helemaal niet vervelend of zo. Want Brenda is ook oprecht geïnteresseerd in je verhaal. Gisteren hadden we gewoon flink wat tijd om daarover te praten. Toen zat ik aan me thuis. En we gingen. Eigenlijk. Een beetje onnozel na zo'n gezellige dag. Dachten we, laten we even gezellig 2 uur lang een documentaire kijken. Die lijkt op die Jessica Valeri. Ja. Maar ik zie niks gezelligs aan.
Nee, klopt. Ik ging nog in de massagestoel zitten. Ja. Lekker relaxen.
Ze hebben een massagestoel in de woonkamer. Fantastisch. Ja. Maar al na 5 minuten had ik door van, Jezus, dit is echt heftig.
Ja, was heel heftig.
En
ja.
moeten we dit wel doen? Maar goed. We zijn gewoon lekker gaan kijken. Ik was ondertussen de podcast voor vandaag aan het voorbereiden over dat andere onderwerp. Ja. Helemaal uitschrijven van hier moet het over gaan. Deze vraag ga ik stellen. En terwijl we aan het kijken waren, dacht ik, nee, dit moet hier over gaan. Want dit lijkt zo op jij hebt meegemaakt. Nou, waar zaten we dus naar te kijken? De documentaire begon met een scène waarin een van de dochters, dat is een van de 13, meisje Jordan. Ik weet even niet waar in de hiërarchie zij zit. Of ze ergens een beetje in het midden, volgens mij. Die ontsnapte, die had een ontsnappingspoging gedaan uit het gezin, uit het huis. Die rende de straat op. En het enige wat zij dacht, wat ze kon doen, was 911 bellen.
Ja.
Ze heeft, dat werd mij niet helemaal duidelijk, maar blijkbaar wel wat tv gekeken, of wat films gezien. Mm-hmm. Ze heeft op social media gezeten, geloof ik. Ja. En in films zag zij steeds, als er iets gebeurt, bellen mensen 911. Ze had een telefoon bij zich. Die had haar broer haar meegegeven. Zij liep de straat op en zij belde 911. Want zij dacht, die mensen die gaan mij helpen.
Ja.
Dat gesprek is opgenomen. En daar gaan we even een klein stukje van. Dat gaan we nu even naar luisteren.
Yes.
911 emergency, what are you reporting? Hello. This is 911, do you have an emergency?
I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay. Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that?
Okay, how did they abuse you?
Okay, they hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up.
Okay, how old are you?
I'm 17.
What's your name?
A second dispatcher picks up.
Hello?
Oh, yes, I'm still here.
I was actually on the road because I didn't even know about the sidewalk. You're supposed to be on the sidewalk, but I never been out there.
What's your address?
Okay, you gotta give me a minute. This is gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything.
Anybody at the house take any kind of medication?
Oh, I don't know what medication
is. Bijzonder om te horen dit.
Ja, ja. Die stem, hè?
Zo
kinderlijk. Ja.
Ze praat heel gek.
Ja, dat viel jou op inderdaad. Ja, en Bill en Brenda ook, die zeiden ze praat echt als een kind.
Het lijkt net of ze een hele... Het is gewoon een volwassen vrouw, maar die dus een hele beperkte woordenschat heeft. Ja. Heel heftig om...
Ze kennen geen medicijnen en zo. Dat, die nee, vraag nee, werd daar gesteld.
Ze krijgt dus die mevrouw aan de lijn van 911. Die vraagt aan haar... ik denk een beetje argwanend van... Zit je aan de drugs? Heb je medicijnen? Want drugs zijn medicijnen. In het Engels. En ze zeggen, medication, what's that? Dat woord kent zij dus gewoon letterlijk niet. En die vrouw die vraagt haar naar een straatnaam en ze noemt dus haar telefoonnummer.
Klopt, ja.
Zij
ja.
weet niet eens van het bestaan van straatnamen af. Ja.
En ze was dus 19 en haar stem die klonk als een meisje van 12.
Helemaal in paniek. Ja. Echt, ik wel hartverscheurend om naar te luisteren. En klopt. Ook wel bizar dat je dit is... Ik vind het interessant om te zien, maar ik... Je kunt je wel afvragen, is het ethisch verantwoord om dit soort beelden uit te zenden?
Ja,
wie heeft daar iets aan?
Ja. Raakte mij ook heel erg. Ja,
ja maar, want er zitten best wel raakvlakken in het verhaal van je broertje Israël. Klopt. Die op een gegeven moment een ontsnappingspoging heeft gedaan. Ja.
Klopt. Inderdaad, er zitten heel veel overeenkomsten in. Ik denk dat we gaan later nog wat dieper in op de looplijn van het verhaal.
Ja.
Daar zitten heel veel overeenkomsten. Klopt.
Nou, je merkt dus dat de 911... telefonist op een gegeven moment wel door heeft, oké, dit is serieus, dit meisje moet geholpen worden. En ze zegt, loop naar een stopbord toe, dan zorg ik dat mijn collega eraan komt. Nou, zij neemt contact op met een deputy, Een meneer die aan het einde van zijn dienst is. En,
hulpsheriff is dat? Of?
Een hulpsheriff is dat, ja. Je hebt zeg maar de sheriff en degene die eronder staat is de deputy. Die moet naar die specifieke locatie toe om even te kijken wat er aan de hand is. En die meneer zal later vertellen in een interview dat hij aan het einde van zijn dienst was. En dacht, nou ja, dit soort verhalen ken ik vaker. Meisjes weglopen van huis, die brengt zo naar huis en het is klaar.
Klopt, ja.
Maar wat hij daar aantrof, dat overtrof ook zijn verwachtingen. Want hij treft dus dat meisje daar aan die helemaal in de war is. Die nog nooit van haar leven met iemand anders heeft gesproken buiten iemand uit haar familie. En dat benoemt ze ook tegen hem in een fragment waar we ook wel even een heel klein stukje van kunnen gaan luisteren.
Hi, what's going on?
Okay. I just ran away from home.
Okay.
And I live in a family of 15.
Okay.
My two little sisters right now are chained up.
They're chained up?
Yes.
Where are they chained up at?
On their bed. Now, mother didn't chain them up just to be mean. Okay.
Okay.
They're chained up because they stole mother's food.
Uh-huh.
But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay.
How did do your parents know you left your house?
No, they don't.
Do you take any medication?
What's medication?
Medication?
Yeah, what's medication?
Do you take pills? Do you take pills?
Oh, I don't think I've ever taken a pill before.
Okay.
Right, I haven't.
Het is wel opnieuw best wel een heftig fragment.
Ja, tot daar beeld van is ook gewoon.
Het is best wel, eigenlijk is het best wel. Kijk, het feit dat het uitgezonden was, oké, daar valt over te twisten. Maar het feit dat het er is, is heel erg behulpzaam voor, denk ik, heel veel instanties. Dat ze kunnen kijken op wat voor manier er gehandeld is. En in dit fragment ook. Je hoort eigenlijk aan de stem van de deputy. Dat moet even geknipt.
Zo schrijf je, deputy.
Ik begin opnieuw.
Dat maakt niet uit.
Je hoort eigenlijk. Nee, dat moet even weg.
Oké. Okay.
Je hoort eigenlijk aan de stem van de hulpsheriff dat hij een beetje twijfels heeft. Een beetje argwanend is. Vindt het maar een raar verhaal. En het is ook een raar verhaal. Want ik hoor het aan en ik denk van, aan alle kanten rammelt het verhaal. Maar ja, als dat deed ons verhaal ook.
Als je de beelden erbij ziet, dan denk je ook de meisje heeft iets gebruikt of
klopt,
zo.
Ja. Maar dat is. Ja, ik zal er later op terugkomen. Maar het was die momenten, het is zo herkenbaar. Dezelfde vorm, dezelfde haastigheid in het praten, snel praten. Een soort van controle verliezen over je stem en doorratelen.
Maar wel heel. Dat vind ik wel mooi dan. Dat je er voor het eerst in de buitenwereld bent met een vreemde, maar heel erg. Recht op de doel af.
Ja,
zo van, dit moet nu geregeld worden.
Inderdaad. En het wordt dus later duidelijk in de documentaire
dat
ze dat inderdaad echt gepland heeft. Het is dus zo dat zij dus in 2016, 2018 doet ze de ontsnappingspoging. In 2016 heeft ze een telefoontje gejat van haar moeder. Daar logt ze op in. En dan gaat ze eigenlijk, ontdekt ze de wereld een beetje. Ze ontdekt Instagram, social media. Ze ontdekt ook YouTube en ze ontdekt Justin Bieber. En dat blijkt echt voor haar iets heel groots te zijn. Want ze ziet eigenlijk hoe de wereld eruit ziet. Ze wordt, ik denk misschien wordt ze stiekem verliefd of zo. Dat kan heel goed.
Dat idee heb ik ook wel een beetje uit.
Precies inderdaad. Zo leek het inderdaad hoe ze over hem praten. Maar haar beeld, haar beperkte beeld, wordt eigenlijk ineens verbreed. Ze denkt, er is veel meer in de wereld. En zij maakt dus een social media account aan waarin ze af en toe dingen plaatst over Justin Bieber. Ze is een grote fan, ze plaatst eigenlijk alle dingen die ze erop plaatst gaat over Justin Bieber. En ze raakt in contact met een jongen en die vraagt haar gewoon van waarom ben je altijd 's nachts wakker? En ze vertelt zonder eigenlijk soort van door te hebben dat haar verhaal heel raar is, vertelt ze gewoon over haar situatie. En die jongen die zegt van ja, dit is niet normaal, je moet naar de politie gaan.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje de eerste trigger die bij haar geplaatst wordt.
En de ouders staan op het punt om te gaan verhuizen naar een hele, naar Oklahoma.
Ja. Ja.
Dat is een behoorlijk afgelegen staat. En ik denk dat ze zo zat van ja, als we daar naartoe,
ja,
als we daar
is
zijn,
het
dan is het einde daar. Dus ik moet nu in actie komen.
Ja, ze had zorg inderdaad ook over. Of haar zusjes, of die het wel zouden redden, die lange reis, omdat ze zo onder voet waren. Maar het frappante hieraan is, en dat wil ik toch even benoemen, omdat dit zo herkenbaar is voor mijn eigen situatie, is dat je onderling eigenlijk soort van tegen elkaar opgezet wordt soms. Dus een van haar zusjes heeft dus haar moeder verteld dat ze die telefoon had. Waarop haar moeder haar direct de telefoon afgepakt heeft en haar dus gewurgd heeft. En gewoon echt gewoon directe straf voor een soort van zonde die zij geplaatst heeft, terwijl ze het eigenlijk gewoon kinderlijk doet. En dat raakte mij op dat moment ook wel erg. En daarom benoemde jij net dat haar broer dus uiteindelijk haar de telefoon gaf waarmee ze de politie gebeld heeft.
Ja, en ook dat ze daar dus de helderheid van geest had om na te denken van ik moet overal foto's van maken.
Klopt.
Voordat ik ontsnap.
Precies.
Dus van haar broertjes en zusjes, die er waren een aantal broertjes en zusjes die vastgeketend zaten aan een aantal bedden.
Ja, bizar hè.
Daar maakt ze dus foto's van.
Ja.
En dan vraagt die deputy, die vraagt daar dus ook naar.
Klopt, die heeft twijfels. En die komt eigenlijk, die zegt van, ja, heb je daar foto's van? Zegt, ja, heel kinderlijk ook van, I made some pictures. En ze laat die foto's zien, waarop gelukkig hulp sheriff direct door heeft van, dit is ernstig.
En het eerste dat hij zegt is, bewaar deze foto's.
Ja,
en klopt. Dan zegt ze, I won't.
Ja, ze zegt van, do not delete this. Yeah, I will, zei ze.
Ja,
ze van, no, I won't. Ze was echt een beetje in de war natuurlijk, wat ik kan begrijpen. Maar enorm heftig verhaal. Ja,
ja en het vervolg van dat verhaal is dat eigenlijk dezelfde nacht, of die ochtend eigenlijk, na ontsnapping, de Riverside County Sheriff's Department, waar ik bizar genoeg een half jaar geleden een lezing heb gegeven.
We zijn er de dag daarvoor zijn we er nog langs.
Toen wees je
nog
aan. Die heb ik een lezing gegeven. Die hebben dus s'morgens een inval gedaan daar. Die zijn gaan aan de hand van het verhaal van Jordan, zoals dat meisje heet, gaan kijken daar. En ja, die beelden, die zijn ook heftig. Hè? Dan kloppen ze aan en er wordt eerst niet open gedaan. Ja. En na geloof ik 10 minuten doet ineens de moeder open.
Ja.
Nou, dan moet je mij vertellen wat je dan ziet.
Ja, het is gewoon, je ziet gewoon een... Ten eerste zagen ze er echt eng uit. Dat was mijn eerste. Maar compleet verstijfd in shock. Politieagenten,
fuck it, we zijn gepakt.
Precies. Die politieagenten die hebben dus 2 minuten staan aanbellen. En wat blijkt is dat ze in die 2 minuten dus eigenlijk alles hebben proberen te verdoezelen. Ze hebben alle kettingen, al die handboeien die aan bed zaten, hebben ze weggehaald, hebben ze verstopt. Ze hebben allemaal dozen opgestapeld voor een kamer waar dus die jongen uiteindelijk bleek te liggen.
Waar ook nog een paar kinderen in lagen.
Precies, hebben ze allemaal dozen voor opgestapeld om eigenlijk te voorkomen dat ze die kamer ingingen. Omdat ze niet genoeg tijd hadden om ook die kettingen weg te halen. Uiteindelijk doet ze open en je ziet, dat ziet iedereen, dat ze compleet in shock waren. Het enige wat ze ook vraagt is van, de politieagenten geven aan dat ze een belletje gehad hebben. En zij vragen van wie is dat belletje? En ze willen per se de naam weten van degene die gebeld heeft.
Ja.
Dat is ook, dat vind ik zo, met de informatie die je later krijgt, vind ik zo, weet je, dat je niet, je eerste gedachte niet is van, je eerste gedachte is straf. Ik wil degene weten wie dit gedaan heeft. Dat was de eerste gedachte.
Daar lijkt het bijna op.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment stelt een van die agenten de vraag van hoeveel kinderen zijn hier?
Ja.
En dan zegt die moeder 13. En dan moet dan een soort van lachen van zo, jullie hebben ook niet stilgezeten.
Nee, precies. You've been busy, hè? Ja.
Maar ik vind die gezichten van die ouders, want op een gegeven moment vragen ze ook aan die vader van sir, are you okay?
Ja.
Je ziet aan die ouders, aan die blikken, de beelden staan op YouTube als mensen die willen kijken. Je ziet aan hen van oké, we're fucked. Weet je, dit is het einde, we zijn gepakt. En, dit hele verhaal dat gaat instorten.
Ja.
Dat zie je dus aan die agenten hier, die hebben allemaal een bodycam op.
Ja.
Dus daar wordt dit soort shit dus ook allemaal.
Eigenlijk is dat voor hun eigen veiligheid, hè?
Ja,
dat is de intentie. Nou, dat heb ik een keer gelezen, een artikel. Best wel recentelijk eigenlijk, maar die bodycams die zijn dus voor hun eigen veiligheid, omdat er heel vaak dus bijvoorbeeld wel daadwerkelijk een gevaar dreigt en dat ze zich daarmee kunnen verdedigen. Maar ja, het heeft dus heel veel extra, het dient extra redenen.
Ja, moet je voorstellen dat er beeld van was geweest van dat Israël ontsnapte. Of dat jij ontsnapte.
Ja.
Het is ongelooflijk.
Ja.
Dat dan ook gebruikt wordt in een documentaire.
Ja.
Dat zou Jessica Valerius nooit doen.
Nee.
Denk ik.
Nee, en dat ik moet dan ook. Je hebt het er nu over. En dan denk ik eraan van. Het feit dat Israël teruggebracht is door de politie. Teruggebracht is. Is toch bizar?
Ja,
hij had natuurlijk geen foto's, geen bewijsmateriaal. Dus dat was denk ik de eerste intentie die hulpsheriff ook had. Ik denk dat als zij die foto's niet had gehad, dan was ze teruggebracht naar dat huis.
Ja, want voor mensen die dat bij jouw broertje niet meer weten, die is uiteindelijk, die tikte een paar fluitjes achterover in de lokale kroeg. En die barman sloeg daarop aan.
Ja.
Die belde de politie en de politie heeft hem die nacht weer thuisgebracht. Moet je voorstellen dat inderdaad
bij
dit meisje ook gebeurd was.
Ongenuanceerd inderdaad, maar dat
even
daar komt
een korte
neer,
versie,
inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, de ouders worden dus opgepakt. Even over de twee ouders. De vaders naam is David Allen Turpin. Hij is een computer engineer en zijn vrouw is Louise Turpin. Die werkt niet, is fulltime moeder. Ze zijn hele strenge Christians. En het feit dat ze zoveel kinderen hebben, dat komt, dat heeft de vader ooit gezegd in een interview, because God called on them to do so. En daar sloeg jij ook wel op aan.
Ja.
Want jouw vader had ook een plan, toch? Met hoeveel kinderen? Ik weet het niet precies.
12 uiteindelijk. Ja.
Dat is niet gelukt.
Dat is niet gelukt. Ja, en dat helaas. Het is verkeerd om daar, laat maar zeggen, een grapje over te maken. Omdat uiteindelijk de reden is dat mijn moeder overleden is. Maar het is een soort van lachwekkend dat je oprecht denkt dat God jou een taak heeft gegeven om 12 kinderen op de wereld te zetten. Of in dit geval zoveel mogelijk. Hij zei zoveel mogelijk. Maar het rammelde van alle kanten. Het viel mij, een van de eerste dingen die mij opvielen is, Mother said this. Mother did this. That. Ja. Father did this.
Als je die kinderen uit dit gezin hoort praten in interviews, ja, dan refereren ze naar hun ouders. Als,
ja.
Je ouders zijn je vader en moeder, maar als ik over moeder heb, zeg ik nooit,
nee, dit
nou,
is niet normaal.
Moeder, die komt mij morgen ophalen, ja, op Schiphol, ja, wat echt,
klopt,
zo is.
Klopt, en daar sloeg ik ook op aan, omdat het is precies hetzelfde.
Maar
ik,
nog steeds, ik dus nu praten ze zo over hun,
klopt,
ouders.
Ja, wij ook nog steeds. Als wij het over, we hebben eigenlijk een soort van, de ene noemt hem bij de naam, Gerrit-Jan. Alleen ik vind,
Israël doet dat.
Israël noemt hem bij, ja, de naam. Mijn oudere broer en mijn oudere zus noemen hem bij de naam. Om heel duidelijk ook gewoon aan te geven van, ik zie hem niet als vader.
Oh, interessant.
En ik begrijp
jij
het helemaal.
Jij zegt ook Gerrit-Jan.
Nee, ik heb dat een tijdje gedaan. Maar het punt is, ik raakte in de war. En het voelde gewoon niet goed. En ik denk uiteindelijk van, ja, kijk, ik noem hem ook gewoon vader. Mijn vader, want het was mijn vader. Ja, weet je, hoe treurig het ook is, hoe treurig de situatie ook is, het was mijn vader. Dus ja, ja. Zo benoem ik hem nog steeds. En dat betekent niet dat ik daar een gevoel bij heb. Maar in ons gezin benoemen wij hem ook gewoon zo. Mijn broertjes en zusjes ook. Maar vroeger was dat dus voor mij ook zo. Ik mocht mijn vader niet papa noemen. Ik noemde hem pruimvader. En dat ging dan nog een stapje verder. Omdat het ook nog het woordje pruim aan toegevoegd werd, wat betekent eerste. En prime mother, wat betekent eerste. Dus hij was de eerste vader en de eerste moeder. Maar het waren van die rare dingen die mij die zoveel triggerden in mij. Want er waren zoveel overeenkomsten. En toch ook weer niet. Vervolgens zien we het fragment dat we binnen het huis gaan. Misschien is dat, kijk, voor mij natuurlijk is op een bepaalde manier, ondanks dat ik wel moet zeggen, wij douchten gewoon. En we hadden niet één grote teringzooi. Maar aan de andere kant, we waren,
ja, want deze
niet,
kinderen, dat vergeten we net te vertellen, dat meisje stelt dus ook aan die deputy al eerder, dat ze een jaar niet in bad is geweest.
Ja, precies.
Of niet heeft,
ja,
een jaar niet heeft gedoucht.
Maar
ze gaan
dus
één keer per jaar
het huis binnen. Wat ze daar aantroffen, wat wij zagen via de bodycams.
Ja, is echt bizar. Ja, een soort vuilnisbelt.
Ja.
En kinderen die uitgemergeld. Ja, ik zeg kinderen, maar het waren gewoon, sommigen die waren boven de 20.
Ja,
en het leken net kleine kinderen.
Van 2 jaar tot 29. De oudste was 29, de jongste was 2.
Dat liep een volwassene bij die een arm had van een baby van 4 maanden of zo. Ja. Echt ongelooflijk. De kinderen werden enorm verwaarloosd. Kregen te weinig eten. Ondervoeding.
Pindakaas.
Pindakaas aten ze. En ketchup, ja, mosterd of, ja, ijs. Terwijl de ouders voor hun neus wel luxe producten nuttigden. En daar sloeg je ook wel op aan. Want jij pikte ook wel eens eten volgens mij, hè, thuis.
Ja.
Want dat deden deze kinderen dus ook soms. En daar werden ze soms gigantisch voor gestraft. Als, klopt, ze dus van het dure eten pakten.
Precies. Ja, het is een echt een gestoord verhaal. Het is gewoon ik kan er ook niet zonder soort van woede te krijgen. Ik kan er niet over praten zonder emotie bij te voelen. In dit geval is dat gewoon woede eigenlijk. Omdat het gewoon, het is zo gemeen. Het klopt, ik jatte vroeger eten. En dat deed ik niet omdat ik dat zo graag wilde. Maar dat deed ik omdat ik geen eten kreeg. Dus ik moest vasten. Dus ik zat dagenlang, soms meer dan een week, zonder eten. Je hebt honger, dus je jat dingen. En ik vertelde jou dat ik zo gek ben op cheddarkaas.
Ja,
weet je nog,
de
afgelopen trip.
Dan krijg je volop hier, ja, cheddarkaas.
Je krijgt het volop en ik voel me echt alsof ik in een soort van hemel kom. Dat overal, elke chips heeft cheddar smaak. Maar vroeger jat ik dus gewoon een pakje met cheddarkaas. En daar at ik dan elke dag 1 of 2 plakjes van. Of ik at een andere blikjes of zo. En dan kreeg ik, als hij daar achter kwam, kreeg ik daar ook enorme straf voor. Omdat ik aan het jatten was, terwijl ik een straf kreeg die ingegeven was door God. Om het maar te noemen.
Ja.
Dus die 2 zusjes van haar, die werden inderdaad op bed vastgeketend. Omdat zij gestolen hadden. Eten gestolen hadden. Wat ik eigenlijk gewoon vind. Het is gewoon een overlevingsinstinct,
ja,
wat ze deden. Ze wilden gewoon overleven. Ze hadden honger en ze moesten eten. En dit is het zieke ervan. Dit is zo bizar. Maar die ouders die kochten dus McDonald's, Burger King. Die kochten alleen maar luxe vet eten, duur eten voor zichzelf. Die moeder, die kocht dus gewoon allemaal speelgoed en kleding die ze niet aan de kinderen gaf. Een hele kast vol met allemaal kleding. Met een label prijskaartjes eraan, dan mochten ze niet aankomen. Ja.
Ja, dit is wel echt next level craziness ook,
ja,
hè?
Ja, het
is,
echt. Ja.
Ja, en de buren beginnen op een gegeven moment te klagen over stank van ontlasting. Ja. Want er wordt gewoon kinderen poepen en plassen gewoon op het tapijt in de woonkamer. Ja. Er liggen wat dode katten te verrotten. Gigantische stapel met vuilniszakken. Ik geloof al wel 30. Echt, het is ongelooflijk. Je kunt je niet voorstellen dat je als ouder zo met je kinderen en je huis omgaat. In 2014 verhuisde deze familie dus naar een plaatsje hier in de buurt. Dat heet Paris. En dat is niet Parijs, maar dat schrijf je P-E-R-R-I-S. En er zijn ook een aantal buren die daar wat... die een aantal statements naar buiten hebben gebracht over toen de kinderen daar kwamen wonen. Tot ze er heel verwaarloosd uitzagen, uitgehongerd. En dat ze vooral geen social skills hadden.
Ja.
Er werd helemaal niet gepraat, ook niet als ze in de tuin liepen bijvoorbeeld.
Ja.
Een buurvrouw die omschrijft ze ook als onzichtbaar zijn, was een soort mechanisme van hun. Van ik ben hier niet, doe maar net of ik er niet ben. Op een gegeven moment vraagt de zus van de moeder, dus de moeder van de 13 kinderen... of ze de kinderen een keertje mag zien, omdat ze de zorgen, omdat ze een beetje bezorgd is over iets wat ze van iemand heeft gehoord. Ze hoort van een mevrouw, ik weet niet precies wie, dat ze er behoorlijk uitgemergeld uitzien en dat ze heel mager zijn. Maar de moeder die weigert dat en die houdt eigenlijk een soort van façade op door op Facebook allemaal prachtige familieportretten te plaatsen, dat ze in Disneyland zijn. Ja. Er is echt een ziek filmpje dat je ook op YouTube kan bekijken, dat de familie in Vegas is.
Met Elvis of zo, van imitatie Elvis.
Imitatie Elvis en die ouders doen dan nog een bruiloft soort van over. En dat plaatsen allemaal op haar Facebook kanaal, zodat voor de buitenwereld het lijkt alsof het allemaal heel goed gaat, terwijl het al echt één bak ellende is.
Ja.
En toen ik dat zag, of toen ik dat verhaal van die zus van die moeder hoorde, toen moest ik ook aan jouw situatie denken, van zijn er in jouw familie, is er in jullie situatie, zijn er nooit vragen van familie geweest? Dat familieleden argwanend waren over de situatie bij jullie thuis?
Ik denk dat zeker dat er vragen waren. 100% vragen. Maar ik denk niet dat er argwaan was, omdat mijn vader natuurlijk al ver voordat wij... ver voordat, laat maar zeggen, de hele situatie begon, had hij zich al afgezonderd van zijn eigen familie. Dus hij is eind jaren 80 heeft hij zich al afgezonderd, heeft hij contact verbroken. En heeft hij gewoon heel duidelijk aangegeven dat hij geen contact wilde ook. Dus wij zijn gewoon opgegroeid zonder opa en oma, zonder ooms en tantes. En we hadden er ook eigenlijk helemaal geen idee bij, geen weet van. Ja, je bent zo groot als je eigen belevingswereld. En dat is met deze kinderen natuurlijk net zo goed geweest. Die hadden helemaal geen idee dat er een grotere wereld was om hen heen. Of die hadden er geen behoefte aan, omdat ze gewoon klein gehouden werden. Maar die vragen zullen er zeker geweest zijn. Maar dat was voornamelijk missen. Zoals de ouders van mijn vader, mijn opa en oma, die begrepen gewoon niet waarom hij die keuze maakte om zich te distancieren. En die wisten wel dat hij kinderen had. Die wisten bijvoorbeeld dat mijn oudste broer Shin geboren was. Want hij is nog een keer, toen hij een baby was, is hij nog bij zijn ouders geweest. Terwijl hij een baby was. Dus dat wisten ze. Alleen, ik denk ook dat het heel makkelijk zeggen is achteraf. Dat had ingegrepen moeten worden. Maar ja, als iemand zich distancieert van de familie, daar kun je niks aan doen. En als je niet harde bewijs hebt of vermoedens hebt dat hij zijn kinderen mishandelt, Of zijn vrouw met zijn hand of wat dan ook.
Ik denk dat niemand ook niemand enig idee had dat het zo erg was bij jullie thuis.
Nee, klopt. En nog dan.
Daar zorgt je vader natuurlijk ook wel voor.
Precies. En één ding moet ik hem ook. Weet je, hij was altijd heel erg vriendelijk naar de buitenwereld. Dus als hij buiten op straat liep, dan liep hij niet als een soort van maniak rond. Hij sloeg ons niet. Hij was altijd heel lief.
Jij zei laatst ook tegen mij dat het ook best wel een charmeur was.
Hij was tenminste, laat ik zo zeggen, ik denk dat heel
iedereen
veel mensen...
Iedereen is altijd gek op hem, ook verpleging en...
Klopt, heb ik in het PBC-rapport gelezen, datzelfde de verzorgers inderdaad bij het PBC-rapport van het Pieter Baan Centrum zeiden dat een hele aardige, entête man was. En,
maar die dingen kunnen natuurlijk ook los van elkaar bestaan.
Dat kan.
Je kan onwijs paardenlul zijn, precies, ondertussen ook gewoon super sociaal.
Maar ik ben ook hartstikke leuk. Dus ja, weet
je bent
dat
ook
ik
moet het,
ja. Maar, nee. Maar ik bedoel meer te zeggen van het klopt wat je zegt. Dingen kunnen naast elkaar bestaan. En het punt is ook gewoon dat het ene wordt versterkt als het andere, laat maar zeggen, als je een reden hebt om iets te verbergen. als jij iets wil verbergen, dan ga je daar niet mee, ga je niet argwaan lopen trekken op straat. Dan ga je juist het tegenovergestelde doen. We zijn allemaal heel beleefd opgevoed. Wij zeggen altijd dankjewel, we zeggen altijd alsjeblieft. Ja. We zeggen altijd...
En dat merk ik aan jou, dat je altijd heel erg nadenkt voordat je iets zegt.
Precies,
soms,
ook dat.
Soms een beetje te veel.
Ja, dat is waar,
en dat komt,
absoluut.
En daar hebben we natuurlijk ook tijdens... We hebben natuurlijk veel gereden, veel over gehad. Ja. Dat jij soms een beetje te veel nadenkt.
Klopt.
En dat, dat komt ook ergens vandaan.
Dat komt ergens vandaan. Ja. We zijn er inderdaad ook in gesprekken over gegaan. Maar waar komt dat dan precies vandaan?
Ja, jullie zijn allemaal super bespraakt. En deze kinderen, die zijn genegeerd gewoon in hun hele leven.
Ja, maar dat is precies het verschil ook inderdaad. En dat daarom, er zitten overeenkomsten in het verhaal, absoluut.
Maar heel veel verschillen.
Maar heel veel verschillen ook. En,
het grappige vind ik wel dat, we hebben natuurlijk laatst over een beetje pittige discussie over social media gehad. En waarin we best wel haaks op elkaar stonden. En dit bevestigt dat een klein beetje meer misschien nog wel. Hè, dat die moeder social media gebruikt om naar de buitenwereld te laten lijken alsof het allemaal mooi is. Maar aan de andere kant heeft social media uiteindelijk het gezin ook weer, vooral de kinderen ook gered soort van. Ja. Want die dochter, die, daar kan jij wel iets over vertellen.
Ik heb het eigenlijk al een klein beetje verteld. Iets eerder, laat maar zeggen, hoe zij, laat maar zeggen, het social media account gebruikt heeft om haar obsessie voor Justin Bieber te tonen. En daardoor contacten ging leggen in de wereld.
Dat is ook wel iets komisch in. Dat jouw beeld van de buitenwereld is...
Justin Bieber.
Justin Bieber's,
ja. Ik zag trouwens, even tussendoor... ik zag trouwens dat ze bij een concert geweest is en ze hem ontmoet heeft.
Echt waar? Ja. Oh, super tof.
Ja, en Hailey Bieber ook. Dus de vrouw van Justin Bieber. Dus dat was een heel groot moment voor hun, blijkbaar.
Ja, blijkbaar. Ja,
maar dat snap ik ook wel. Weet je, het is ook wel. Het heeft ook iets moois, denk ik.
En hij leerde haar praten. Dat vertelde ze ook in
dat
het interview.
Dat zei ze inderdaad.
Ze ging erop letten hoe hij sprak in interviews.
Ja, zij sprak heel slecht, toch?
Ja, en ze zei echt superveel like. It was like... It's like...
Ja,
dat heb je echt uit de interview.
Ja,
maar goed,
dan, het is heel zielig eigenlijk. We lachen er nu op een bepaalde manier om. Maar dat komt omdat voor ons misschien moeilijk voor te stellen is dat zoiets... de weg heeft geopend voor haar. Maar dat heeft haar weg geopend.
Ja,
want
ja,
uiteindelijk
absoluut.
Is het ook... het is gewoon, ze werden binnengehouden. En één ding, misschien ook wel... ook een vergelijking. Het speelde allemaal af. Het was psychische opsluiting.
Ja.
Want zij konden naar buiten.
Ja, de deur stond gewoon open. Ondanks dat er soms kinderen aan de bed vastgeketend waren, was er niet altijd de situatie.
Dat waren momenten inderdaad, die ik ook wel herken. Maar het was echt psychische opsluiting. En die oudere kinderen, die zijn ook gewoon naar school geweest. Daar zijn allemaal beelden van. Daar zijn nog rapporten van oud-klasgenoten die een hele grote excuus... Een hele lange excuusbrief heeft geschreven over dat hij eigenlijk heel veel spijt heeft. En dat je dus nooit moet oordelen te snel. En dat je juist...
Waar had hij spijt van?
Hij had spijt. Hij had altijd... Niemand wilde met haar praten. Ze zei van het ergste wat je kunt doen op school is met haar omgaan of met haar gezien worden of met haar... praten. Dus hij werd echt heel erg gedistanceerd door die school, echt naar buiten gedrukt. En ik denk dat de ouders daarop ingespeeld hebben ook, op hun onzekerheid, want zo komt het heel erg in me over. Die moeder die had, dat had later opgezocht, die heeft echt een problematische jeugd gehad. Die is dus door haar moeder verkocht aan een pedofiel voor geld om rond te komen. Zodat zij rond kon komen, heeft ze haar dochter verkocht aan een pedofiel om seks te hebben. En dat is dus...
Die moeder heeft hulp nodig. Die
had hulp nodig gehad moeten hebben. En die heeft uiteindelijk de verkeerde man getroffen. Op 16-jarige leeftijd zijn ze getrouwd, terwijl hij 24 was. En die heeft denk ik bij hem een soort van uitvlucht gevonden die ze absoluut niet had moeten vinden. Omdat ze hebben elkaar versterkt en het is echt een bizar verhaal.
Het is een heel tragisch verhaal, voor de moeder als ik het zo hoor. De vader heb ik niet zo heel veel over kunnen vinden verder.
Nee.
Maar goed, de ouders hebben uiteindelijk wel, die moesten voorkomen. Die zijn uiteraard veroordeeld tot levenslang, ontzettende lange lijst aanklachten, verwaarlozing, misbruik, niet seksueel misbruik, geestelijk misbruik, vooral vrijheidsberoving, waar ze terecht voor zijn veroordeeld. Ze hebben ook, they pled guilty, dat is ook wel bijzonder.
Het leek alsof ze spijt hadden.
De zoon en dochter maakten in de rechtszaal gebruik van hun spreekrecht. En de zoon vertelde dat hij met succes een studie heeft afgerond. En uiteindelijk heeft geleerd een gezonde maaltijd te bereiden. Dat wilde hij heel graag aan zijn ouders vertellen.
Ja.
Hij wil het verleden verder laten voor wat het is. En focus op de toekomst. En zijn zus, die ook sprak, had een beetje dezelfde woorden.
Ja.
Ik was wel benieuwd. Het kan bij jou niet meer, want jouw moeder leeft natuurlijk niet meer. Maar stel dat de mogelijkheid er zou zijn. Wat zou jij tegen je ouders gezegd hebben als jij in zijn schoenen stond?
Ja, dat is een goeie eigenlijk. Ja, het mogen duidelijk zijn dat ik altijd de wens heb gehad om het gesprek aan te gaan met mijn vader hierover. En eigenlijk een soort van gesprek te hebben met hem op niveau. Waarin het dus niet alleen maar van zijn kant vuur op mij is. Maar waarin ik mijn mening ook kan verkondigen. En ik zal nooit begrip kunnen krijgen voor de dingen die hij gedaan heeft. Maar ik had wel graag zijn visie gehoord, terwijl ik zelf volwassen was, laat maar zeggen. Tegen mijn moeder zou ik zeggen dat ik haar nooit wat zal en heb kwalijk genomen. Dat vind ik ook wel een hele belangrijke, want ik zie haar als net zoveel slachtoffer als wij dat zijn. Zij is geïndoctrineerd net zo goed. Zij zat in die secte, voordat mijn vader in die secte kwam. Dat was haar geloof, dat was haar beleving, haar hele leven was dat. En als er dan iemand langskomt die jou eigenlijk versterkt in dat geloof, maar uiteindelijk de verkeerde bedoelingen heeft en ook mishandeld. Zij is ook mishandeld, zij is ook geïndoctrineerd. Ook
gigantisch mishandeld.
Precies, op allerlei vlakken.
Maar ook lichamelijk, heeft haar toch ook zorg ontzegd toen ze ziek werd?
Aan het begin zeker, ja, inderdaad. Ja, ze moest het zelf oplossen, omdat het feit dat zij ziek werd was een gebrek aan geloof dat ze had.
Volgens je vader dan?
Absoluut, ja. Maar nee, het is. Ik zou het tegen mijn moeder heel graag gezegd willen hebben dat ik haar nooit iets en zal kwalijk nemen. En tegen mijn vader, ik kan hem niet vergeven. Dat is onmogelijk. Het is onmogelijk om iemand te vergeven die andere mensen zoveel pijn heeft aangedaan, dat de rest van hun leven door zal gaan. Het is niet dat ik nog boos ben. Dat merk ik ook heel duidelijk. Er is niet heel veel woede in mijn lijf. Maar vergeving is gewoon, vergeven is best wel een groot woord, vind ik.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ik vond het ook wel mooi dat we aan het einde van die docu komt er ik weet niet of de rechercheur was of zo, die aan de zaak heeft gewerkt. Die de interviewer stelt aan hem volgens mij de vraag, er komen hier nog wel meer mensen langs rijden, kwart. Die stelt volgens mij aan hem de vraag van, waarom? Hebben jullie er antwoord op gekregen? Waarom de ouders dit gedaan hebben? En toen zei hij echt heel geëmotioneerd van, je zag aan hem van, tot hij dacht van ja, dit kan je met geen enkel antwoord goed praten. Dus soms is er geen waarom. Nee, soms zijn mensen gewoon echt helemaal fucking geflipt. Ja. Dat zei hij niet, maar dat maakte ik eruit op.
Ja,
er
ja.
is geen waarom. Ja. Waarom hebben ze dit gedaan? Geen idee. Die vraag stel ik niet.
Nee,
die vraag kreeg ik ook wel eens namelijk aan de hand van de Bataclan rechtszaak. Als ik een van de daders zou kunnen ontmoeten of ik die dan zou willen spreken. En de vraag die je dan zou kunnen stellen is, waarom heb je die aanslag gepleegd? Mm-hmm. Ja. Nou, dat is ook zo'n vraag waar je voor mij nooit echt een bevredigend antwoord op gaat krijgen.
Ze zijn overtuigd. En ze snappen
van iets.
Ze weten niet eens meer waar ze overtuigd van zijn.
Dus het waarom is helemaal niet relevant ook, denk ik.
Ja.
De ouders mochten ook hun kinderen toespreken. En ik vraag me ook altijd, voor mij zie je dat in Nederlands rechtsstaat niet. Ik ben even benieuwd naar of ik dat fout heb misschien. Maar zij mochten dus in de rechtszaak.
Nee, volgens mij mag je altijd wat zeggen, ja.
Ook als ik kan
Ik kan me herinneren dat er gevraagd aan het eind gesteld wordt. Laat me zeggen, wil je gebruik maken van je spreekrecht? In het geval van Jozef, omdat ik daar de rechtszaak van gevolgd heb, de klusjesman
bij jullie,
Moskovits elke keer geadviseerd om het niet te doen. Omdat elke keer dat hij zijn mond opentrok, hij zijn eigen graf aan het ingraven was, laat me zeggen. Maar hij kon er gebruik van maken, ja.
De ouders hebben dat dus ook gedaan. En die spraken hun kinderen toe in de rechtszaak. En in de rechtszaal. En ze zeiden iets als van, ja, we missen jullie. We hopen dat we ooit weer herenigd gaan worden. En ze boden ook een excuses aan. En ik was ook wel benieuwd. Goed, bij jou kan het natuurlijk ook niet meer. Maar stel dat deze woorden door jouw ouders uitgesproken zouden zijn. Had dat nog iets?
Ja, ik vind dat zo moeilijk.
Had je er iets
moeilijker
aan gehad?
Als het oprecht geweest was, absoluut.
Ja, hoe weet je dat?
Ja, dat weet je dus niet. Dus dat is dus het punt. Als je zeker weet dat het oprecht is.
Want die ouders zaten echt. Wat vond je van die beelden? Want
ja,
van die ouders in de rechtszaal.
Nee,
die...
ik geloof het niet. En
dat zei jij gelijk.
Ja, ben ik daar te sceptisch over. Maar ik vind het. Ik vind dat als jij huilt omdat je echt verdriet hebt, dan gaat het niet om hoe je overkomt. En snap je, dan laat je het gaan, dan is het oncontroleerbaar. Dan is het ook gewoon. Het is niet iets wat je wil laten zien. En hij was soort van direct die servetjes aan het grijpen en dan in zijn ogen te drukken om te laten zien van kijk, ik ben aan het huilen.
Op jou kon het ook wel als theater of zo.
Ja, inderdaad. En gewoon om een eigen straf neer te zetten. En eigenlijk, de documentaire ging direct door met een fragment van die dochter, die oudste dochter. En die ook zei van ja, ze hebben hun hele leven gemanipuleerd. De hele leven. Dus ja, ja,
dat is waar ze goed in zijn.
Daar is waar ze goed in zijn. Dus ja, dat zullen ze daar misschien ook doen. En
ik kan me wel voorstellen dat je, als je al een tijd in gevangenschap zit, dat je echt gaat nadenken en echt spijt krijgt.
Ja,
dat kan dat ik me wel voorstellen. Echt, Dus dat het wel, wel oprechte tranen zijn, maar je hebt er niks aan natuurlijk.
Nee. Maar de vraag is altijd, waar zijn die oprechte tranen voor? Zijn die oprecht voor jouw acties? Of zijn die omdat ze
met zichzelf hebben, ja, omdat ze in gevangenschap zitten? Ja, ja, dat weet je niet.
Dat weet je niet. En dat maakt het enorm lastig. En sowieso emoties is iets wat... we hebben er gisteren... we zijn er eigenlijk allebei door overmand gisteren.
Ja, want zoals ik net al eerder vertelde... Ik was dus deze podcast aan het voorbereiden die over iets anders zou gaan. En ik zat niet bij een half oog te kijken. Ik was het wel even zwaaien naar iemand. Met een documentaire. Ik was deze documentaire wel echt aan het volgen.
Ja.
Maar ik was niet zo naar jou aan het kijken. En op een gegeven moment keek ik zo naar links. En ik dacht, dat gaat niet goed daar.
Nee.
Dus ik zo, ben je oké? En je was niet oké.
Nee. Ik zat eigenlijk de hele docu al een beetje te vechten tegen de emoties. Omdat sommige dingen zijn... Maar sommige dingen zijn zo herkenbaar. Ja, dat je dan nu teruggaat naar het moment en dan komt het terug. Ja,
ik heb het ook hoor.
Ja,
dat geeft dan niet.
Maar je gaat naar dat moment toe. En het punt is, er zijn maar weinig momenten in het leven die je echt terugbrengen naar dat gevoel. Dat heb ik niet zoveel. We hebben hier een enorme twee echt bijzondere weken gehad. En dat haalt je weg van dat gevoel en dat is goed. Maar gisteren die docu, dat bracht mij terug. En dat bracht me zoveel herkenning. En ik sloeg eigenlijk aan op het moment dat die oudste zus... In het spel voorkwam en eigenlijk ging spreken over hoe haar ervaring was dat zij als ouder een soort van verantwoordelijkheid droeg, ook naar school ging. En ik dacht aan mijn zus en dingen die landen heel erg.
Ja, je zei al een paar keer de eerste 10 minuten van zo, dit is precies hetzelfde.
Ja,
en,
het was echt verbaasd. En uiteindelijk, denk ik, jij vroeg dat aan mij en ik probeerde te vechten er tegen. Dat doe ik altijd als er emoties komen. En toen ging je jij kwam bij me zitten en je sloeg een arm om me heen en je troostte me eigenlijk, wat op dat moment ervoor zorgde dat ik helemaal losbarstte.
Ja. Even de kraan open ging.
Ja, en ook dat is denk ik ook, dat is goed. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat het voor mij vervolgens ook wel eigenlijk een eye-opener was. En dat is misschien een goede om hier aan te geven. Als iemand verdriet heeft of verdrietig is of in ieder geval zijn emoties toont, benader diegene. Zoek toenadering in plaats van afstand.
Ja, want ik zag dat. Dus ik twijfel even van, moet ik hem laten gaan? Of moet ik even er naartoe om hem te troosten? Misschien zit je hem niet op te wachten. Weet je wat, dat zijn ook gedachten die naar mij hoofd heen gingen. Ja, maar ik twijfelde niet om...
Nee.
Ik dacht, ik ga wel... Ik bedoel, als je niet op zat te wachten, had ik dat wel gemerkt ook, denk ik.
Ja, ja. Nee, klopt.
Nou, we zaten in de woonkamer met nog meer mensen.
Ja. Ja, en dat was ook uiteindelijk die hele avond. Die was enorm raar, want...
Een soort emotionele beelden, rollercoaster
klopt,
vanuit alle kanten.
Ja. En beelden, de eigenaar van het huis, vriend van jou, die ons hier uitgenodigd heeft. Die zat ook al de hele avond niet heel erg lekker erin.
Nee, er was iets met hem. En het was me niet opgevallen dat er iets met hem was. Ik vond wel dat hij een beetje afstandelijk was al heel de avond. Maar hij reageerde ook niet heel erg op jou toen jij best wel moest huilen. Dat vond ik al helemaal niks voor hem. Ze gingen later naar bed. En zijn vrouw ging ook naar bed. En op een gegeven moment zijn we een beetje te kletsen en die vrouw komt de slaapkamer uitlopen en ik zie dat er iets is aan haar.
Ja.
Dus ik zie dat ze met mij wil praten. Ik zeg, what's the matter? En toen vertelt ze dus dat hij last van zijn hart heeft en dat er iets is nu. Dus ik zeg gelijk, 911 bellen. Nu bellen.
Ja.
Niet twijfelen bij dit soort dingen.
Ja.
Zij zegt, no, he doesn't want to. Ik mag het ook niet tegen jou zeggen, zei ze, want dan wordt hij boos. Dus ik zeg, ja, maar mannen van boven de 50 zijn stront eigenwijs. En ik heb het ook als fysio, ken ik die verhalen. Die willen, dat is iets met oude mensen, die willen niet naar het ziekenhuis. Die willen niet dat er een ambulance komt. Want nee, het komt wel goed. Maar hartproblemen, dat is gewoon serieus shit.
Ja.
Dus ik zou tegen haar, zo'n teken dat je arm verdoofd raakt. Of dat je huid gaat zweten. Al die signalen, ik ga dat even checken bij hem.
Ja.
Want anders gaan we gewoon echt 911 bellen. Weet je wel, ik wil niet hier morgen ontwakker worden en dat die vent dood in bed ligt.
Nee.
Maar goed, het scheen allemaal wel redelijk mee te vallen.
Klopt.
Maar we stonden wel echt... jij was emotioneel, ik was ook emotioneel. Ja,
ik wilde eigenlijk naar bed gaan, totdat jij die twee bekers neerzet en zegt... Zullen we er nog heel even op hebben? Wat ik op zich ook wel
een goede vind. Ik wilde ook nog even praten.
Ja, ja.
Het was een beetje gekke.
Want er zat bij jou en er zat er ook. We hebben natuurlijk net gehad over het verhaal en zo. Maar bij jou zat er in avond ook een bepaalde herkenning. In je eigen leven, in je eigen situatie.
Ja, maar mijn vader is in 2021 aan een hartaanval overleden. En die is ook in de periode. Hij heeft al meerdere hartaanvallen gehad voordat hij dus overleed aan. Ook best wel eigenwijs geweest. Zijn vrouw vertelde hem ook dat hij een hele zware hartaanval had gehad. En die had hij overleefd. Maar die deed hij ook alvast van, ah, laat maar even slapen en morgen is goed. Toen ging ze naar het ziekenhuis en toen was van, u heeft echt een zware hartaanval gehad gisteren.
Ja.
Dus ik herkende dat ineens zo erg. Dus ik voelde van alles. Ik was helemaal verslag gisteren.
Je was helemaal verslag.
Ook door jou.
Ja. Ja.
En toen kwam zij, toen wat er in dat huis gebeurde. Ja. Dus op een gegeven moment zei je ook van, kijk hoe zo zit hier. Zit allebei te janken hier.
Ja, dat was raar. Ja.
Ik ben ook geen moeilijke. Ik ben ook iemand die niet makkelijk helpt.
Nee.
eentje.
Ja.
Daar hadden we het ook al vanmiddag in de auto een keertje over. Op de bank, als ik spoorloos kijk, moet ik gelijk huilen. Heerlijk.
Ja.
Maar niet met mensen erbij.
Nee, dat is dat. En dat komt door de reacties van de mensen. Je voelt je denk ik niet vrij om je emoties te tonen. Waarbij een ander, laat maar zeggen, daar niet mee om kan gaan. En dat is logisch. Ik denk dat ook een beetje onderdeel is van onze maatschappij. Voor mij zit er iets van zwakte vanuit mijn opvoeding. En dat heb ik wel echt los kunnen laten. Maar qua gevoel zit het er nog.
Ja.
Ik weet niet wat het bij jou dan zit, maar...
Ja, nee, het komt niet uit opvoeding. Nee, ik weet niet wat het is. Misschien gewend om het een beetje weg te stoppen.
Ja.
Ik kan wel echt huilen ook, hoor. Ik heb al bij vrienden ook wel gehuild. Maar over het algemeen ben ik er niet zo heel goed in. Dus ik vond het gisteren ook helemaal niet erg totdat het loskwam. Zeg.
Ja, klopt.
En het was
heel terecht. Je wilde niet een tweede keer hetzelfde meemaken met een soort van nieuwe familie voor jou. Dit is toch familie voor jou hier.
Ik dacht van, ja... Zelf ook janken. Ik dacht, ik wil God voor niet dat hij doodgaat, hij.
Nee, weet klopt. Je, ik merkte dat aan jou. Ja, je liep naar de keuken, je moest dat even kwijt hebben.
Dus ik zei ook tegen haar, ze kwam laatst op de bank zitten. Ik zeg, ik wil echt dat je aan zijn arm voelt of hij niet verdoofd is. En je gaat me echt wakker maken. Want we gaan naar het ziekenhuis toe.
Ja.
Maar het is toch erg dat je dan moet zeggen.
Ja,
echt,
ja.
Echt, ook als je luistert en je bent een vent van boven de 50. Doe fucking niet zo eigenwijs.
Ja.
Ga naar het ziekenhuis. Want jij bent dood, maar iedereen die zit met de shit, weet
klopt,
je wel.
Klopt.
En hij wil niet dat je... Ook, ik mocht dus vanmorgen toen ik wakker werd, niks te over zeggen tegen hem. Maar ik had wakker, het eerste wat ik ging doen is, ik kijk even waar die is. Hij zou vandaag dus rust nemen. En dan was zijn auto weer aan het wassen of zo. Maar ik liep even naar hem toe. Ik zei, hey, hoe gaat het? Hij was helemaal fris. Ik zag, het ging hartstikke goed met hem. Maar ik had in de keuken gezien dat hij heeft een apparaatje waarmee hij zijn hartslag kan meten.
Ja.
Dus ik zei tegen hem, oh, your heart monitor is in the kitchen. Why is that? En toen vertelde hij het gelukkig zelf.
Ja,
toen dacht ik, oké, nou kunnen we het over hebben.
Ja.
En dan moet hij over 3 weken wordt hij geopereerd aan zijn hart.
Ja.
En dan zei ik van, ja, ik ben echt blij dat die operatie eraan komt, want ik heb het wel nodig.
Ja. Ja, dat is goed dat
dus
je dat aangeeft.
We hebben verder niet heel erg over gehad, maar hij liet me wel weten van, het is echt nodig.
Ja.
Maar
je was ook echt bezorgd, want voordat je naar bed ging, stond je nog even bij zijn slaapkamerdeur te luisteren of hij aan het ademen was.
Ik hoorde hem snurken, dacht oké.
Okay, nee, maar dat is goed, Ferry. Weet je, dat is
goed teken.
Ja, het is, ik denk dat het goed is dat... Dat mensen die, wat je net zegt eigenlijk, dat het gaat niet om jouzelf, het gaat om de mensen die je achterlaat.
Ja, en dat... Ja, dat is gewoon iets vaags ook.
Ja, het is oké. Ja.
Oh, God.
Maar ja, dus weet je, we hebben een beetje een soort van recap van gisteren.
Maar dat is wel iets wat geven. Als je dan Amerikanen hebben onterecht wel eens de naam dat ze heel oppervlakkig zijn. En het is dat zei je ook al eerder, in winkels zeker zo. How are you? Ja, fine. Maar ook hier, bedoel, je hebt ook al meegemaakt dat mensen ook tegen jou zeggen van, ik ben echt leuk dat je hier bent.
Oprecht
en je
ook,
mag
ja.
echt met je gezin, dan mag je bij ons thuis komen slapen. En mensen zeggen ook dat ze van je houden. Gewoon best wel snel.
Maar je ziet het aan ze dat ze dat niet zomaar zeggen.
Nee, ze menen het ook echt.
Ja, en dat vind ik... Ik heb dat nog niet eerder in mijn leven meegemaakt eigenlijk.
Nee,
dat vind ik toch wel mooi om te zien.
Ik heb echt fijne familie in Nederland. Ik hou echt van iedereen. We hebben een hele goede band. Maar dit is gewoon echt uniek. We hadden het gisteravond over dat we gingen slapen. Dit is echt bijzonder.
Ja.
En dit moet ik ook niet vergelijken met thuis. Want dit heeft bijna niemand.
Nee.
Zo close als deze
ook niet
familie.
In Amerika, zei je. Ja.
Nee, dit is... Want hun dochter zegt het ook. Van ja, wat mijn ouders hier hebben met hun ooms en tantes en broers en zus. Dat is echt bijzonder. Dus dochter die woont niet meer thuis. Maar die komt elke week op zondagdinner. Is ze er. Want ze zegt, dit is zo bijzonder.
Ja.
Die hele sfeer die er hangt. Hoe lief iedereen voor elkaar is. En ik ben ook familie, dat zeggen ze ook.
Ja,
your family.
Ja, dat vind ik ook mooi.
En ze behandelen me ook als familie.
Ja, klopt.
En vrienden van mij is familie, die willen ze leren kennen. Jij gaat vanavond nog even we gaan nog een stukje podcasten met Brenda.
Ja, ja, over, we hadden een leuk gesprek gehad.
Over empathie.
Ja.
Maar ik denk dat wij daar als Nederlanders wel iets van kunnen leren. Zij zeggen ook echt tegen elkaar van, ik hou van je. En ik ben blij als ik je weer zie volgende week. Wij doen dat niet als Nederlanders.
We zijn best wel stug.
Maar niet onze cultuur.
Nee, klopt. Klopt.
Dus daar
zit niet we zijn eigenlijk niet gewend om onze emoties te tonen. Want dat is ook een emotie. Aangeven dat je van iemand houdt, is een bepaalde... is gewoon emotie tonen. En dat zijn we niet gewend. We houden alles voor onszelf. En we gaan ervan uit dat de ander wel begrijpt. Van, hij weet wel dat ik van hem hou.
Ja, als je niet zegt, dan...
Nee,
ja.
Klopt. Het doet ook wel wat dat je het zegt, inderdaad. Ja,
ja misschien dat ik me daarom ook zo thuis voel hier. Omdat ik wel... Ik pas me wel heel makkelijk daar. Ik ga het zelf ook heel makkelijk doen hier, merk ik.
Klopt. Dat is mooi, maar uiteindelijk is het een... ik vind het een mooie, bijzondere afsluiting. Bijzondere mensen, een bijzondere twee weken.
De zon is bijna donker.
Een bijzondere podcast, toch ook wel, durf ik te zeggen. Ik denk dat we qua emotie dit toch wel een podcast is waar we het meeste in hebben gestopt. En ik ben blij dat we dit onderwerp hebben gekozen, omdat het heel mooi past bij de zon die onder ons gaat. We hebben natuurlijk video. Sinds kort hebben we video bij onze podcast.
Ja, vanuit Amerika kan je dus video uploaden op Spotify. Ja. Maar of dat dadelijk nog lukt in Nederland,
weet
ik
niet. Maar het mooiste beeld hebben
dit is wel de mooiste aflevering tot nu toe,
klopt. Ja.
Denk ik. Maar goed, ik denk dat wij zijn ook wel deze trip een stuk dichter tot elkaar gekomen.
Klopt, ja.
Echt wel.
Niet altijd makkelijk gegaan. We hebben ook best wel wat discussies gehad. Wat denk ik onderdeel is van het proces.
Ja.
Ja. En dat vind ik ook, ik denk dat het goed om te benoemen is... Als je mensen beter wil leren kennen, dan moet je niet oppervlakkig blijven.
Nee, en soms ook schuurt het best wel, ook buiten de opnames om. Ja. Ik wil het woord ruzie niet, geen ruzies, maar wel.
Nee, we zijn allebei volwassen mensen en we hebben een sterke eigen mening.
Ja.
En dat botst af en toe. Ja.
Maar het neemt nooit zulke vormen aan dat je elkaar niet meer vindt.
Nee, absoluut niet. Nee.
Dus ik denk dat deze trip ook goed is geweest voor de podcast. Want wij hebben elkaar echt veel beter leren kennen. En ik denk dat je dat ook echt gaat horen.
Dat hoop ik ook, ja.
Ja. En ik denk, ik heb het al eerder gezegd. Een keertje toen we Las Vegas liepen. En toen zei je van mij, meen je dat? Maar jij bent heel makkelijk om van te houden.
Dankjewel. Jij ook. Wat een zoetsappige afsluiting van onze podcast. Je moet Leuk dat je onze podcast hebt geluisterd. Ferry en Edino overleven. Check vooral ook even onze social media kanalen, waaronder Instagram over.leven.podcast. Als je vragen, suggesties of leuke onderwerpen weet voor onze toekomstige podcast, laat ze even achter in onze berichtenbox.